Goed, wij gaan met elkaar lezen. En dat is Efeze 4 wederom, vanaf vers 11. Het stukje waar we steeds mee bezig zijn. En ik lees u dat in de concordante vertaling. Efeze 4 vanaf vers 11. En er staat, en deze geeft zowel apostelen als profeten, als evangelisten, als herders en leraars. Tot aanpassing van de heiligen tot dienstwerk, tot opbouw van het lichaam van Christus. Totdat wij allen komen tot de eenheid van het geloof en van de erkenning van de Zoon van God. Tot gerijpt man. Tot het formaat van het volgroeid zijn van het complement van de Christus. Opdat wij geen onmondigen meer zijn, zwalkend en meegedragen door iedere wind van leer. In de grilligheid van de mensen, door list, om de stelselmatigheid van de dwaling te bewerken. Waar zijnde nu in liefde, zouden wij allen laten groeien in hem die het hoofd is, de Christus, uit wie het is, dat het hele lichaam, samen verbonden en verenigd door iedere opname van het verstrekte voedsel, in overeenstemming met de werkzaamheid in de mate van ieders deel, de groei van het lichaam bewerkt tot opbouw van zichzelf in liefde. Tot zover deze woorden uit Efeze 4. En we waren gebleven de vorige keer bij dit tekstgedeelte, waar staat tot de eenheid van het geloof en de erkenning van de Zoon van God. En dat is alweer een paar weken geleden dat we daarmee bezig waren. En toen waren we bezig met een bloemlezing uit de brieven van Paulus. Ik hoop dat u dat nog een beetje kunt herinneren. Een bloemlezing over de teksten waarin de uitdrukking de Zoon van God voorkomt. En we hadden gekeken naar een aantal teksten. En we waren nog niet toegekomen aan de laatste in de zogenaamde volkomenheidsbrieven. Die moesten we nog met elkaar lezen. Dat gaan we dan nu doen. De Zoon van God in de latere brieven. En hoe vaak komt die uitdrukking daarvoor in latere brieven? Dat is, en ja, misschien toch wel wat minder dan u denkt, dat is maar twee keer dat het voorkomt in de latere brieven. De Zoon van God. Maar dan zijn het wel hele kenmerkende vindplaatsen. En ook deze tekst waar wij nu mee bezig zijn. Daar gaat het om de erkenning. Dus dat is erkenning. Dat is meer dan alleen kennis hebben van het feit dat Jezus de Zoon van God is. Maar erkenning, dat houdt veel meer in. Erkenning heeft ook te maken met meer luisteren, maar ook ervaren. Hè, een stuk ervaringen als gelovigen hebben opgedaan. En daardoor tot diepere erkenning komen van het feit dat Hij de Zoon van God is en dat wij met Hem, met zijn leven, verbonden zijn. Dat is toch wel een kernwoord hier in deze tekst in Efeze 4 vers 13. En in Colossense 1 staat dan en ons heeft overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Dat is geen koninkrijk hier op aarde, maar dat is een geestelijk koninkrijk. We zijn overgezet in zijn koninkrijk, dat wil zeggen wij horen onder zijn regering in die zin. Hè? Wij vallen onder hem, maar dan niet als koning, want dat zou je geneigd zijn te denken, maar onder hem als hoofd. Hè, als het gaat om het lichaam van Christus, dan is het feit dat hij boven ons gesteld is dat hij hoofd is. Dat is een ander beeld dan koning. Hè, koning hoort bij een koninkrijk hier op aarde en heeft te maken met Israël. En dat begrip, dat is in feite niet bedoeld voor het lichaam van Christus. Wij kennen hem als hoofd. Wat in wezen, als je de brieven van Paulus doorneemt en waarin hij dus als enige, alleen in de brieven van Paulus wordt de Heer als hoofd aangegeven. Niet alleen als hoofd van het uitgeroepen lichaam, de gemeente, maar als hoofd van alle overheid en volmachten. In Colossense staat dat. En hij is het hoofd in feite van alles, want daar gaat Gods plan op uitlopen. Dat hebben we al besproken in Efeze 1. Daar gaat het over het geheimenis van Christus, dat hij het hoofd is van het al. En het al wil zeggen de hemelen en de aarde. Dus al die schepselen die zich in de hemelen en de aarde bevinden, die vallen onder hem uiteindelijk als hoofd? Wanneer zal dat zijn beslag krijgen? In, ja, dat is dan weer een moeilijke uitdrukking. In het complement van de era's staat er dan. Hè? Dus het laatste era die in feite al die era's compleet maakt. Maar in feite ook waar de hoogste top van die era's bereikt wordt. En dan zal heel het al, dus al die schepselen die zich daarin bevinden, zullen hem erkennen als hoofd. Dat is een heel belangrijke melding die Paulus daar doet in Efeze 1 vers 10. En dat is in feite het volledige geheimenis van Christus. Dat koninkrijk van de Zoon van zijn liefde is voor ons nu iets geestelijks. En daar zijn wij nu al geestelijk gezien in overgezet. Daar zijn wij nu al, om het zomaar te zeggen, onderdanen van. Om even in dat beeld van koninkrijk te blijven. En we zouden ook niet missen, want dit is natuurlijk wel een hele kenmerkende, waar de Heer als zoon wordt aangemerkt, de zoon van zijn liefde. Dat is een unieke uitdrukking in heel de schrift, vinden we verder nergens. Zo op deze wijze uitgeschreven. Hè? Natuurlijk, we hebben dat ook gezien, wordt de Heer ook in, bijvoorbeeld als hij gedoopt wordt, wordt er dan een stem gehoord waar die zegt, deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mijn welbehagen heb. Dat is bijna hetzelfde, maar hier staat toch net nog weer iets meer. De zoon van zijn liefde. En wat Paulus dan verder in Colossense 1 daarover uitschrijft, vanuit dat zoon zijn van hem, is dat die hele schepping, dus het al, werd eerst in de zoon gelegd, geschapen, en vervolgens, door hem kwam het allemaal, om het zo maar te zeggen, in aanzijn. Door hem werd alles daadwerkelijk in aanzijn geschapen. En dat is natuurlijk heel bijzonder, want dat wordt gezegd dus in Colossense 1 in verband met het feit dat hij de zoon is. En de zoon is daarmee, en dat hebben we de vorige keer, dacht ik, ook wel aangestipt, de zoon. Dat hij de zoon is, is een hogere titel dan dat hij de Christus is. De Christus is de gezalfde, en dat is inderdaad een hele hoge titel, die heel veel heerlijkheid in zich heeft. Niet alleen aardse heerlijkheid, maar ook hemelse heerlijkheid zelfs. En toch is het zoonschap van hem van een hogere orde dan dat hij de Christus wordt genoemd. Hoeveel heerlijkheid, nogmaals, dat ook in zich heeft. De zoon wil zeggen, hij is degene die uit de vader voortgekomen is. En die nauwe band tussen de vader en de zoon, die is onverbrekelijk. En dat heeft alles met liefde te maken. De zoon wil namelijk zeggen, het gaat er dan om wie hij is. En bij de Christus gaat het erom wat hij doet. Gezalfde, dat is een uitdrukking die gebruikt wordt, natuurlijk dat weet u, voor koningen met name en priesters en profeten. En de Christus is natuurlijk de gezalfde van God die al dat in zich heeft. Hij is de grote koning, hij is de grote priester, zelfs hoge priester straks naar de ordening van Melchizedek. En hij is de grote profeet, zeker. En dat heeft allemaal met zijn gezalfde zijn te maken. Maar als we het hebben over de zoon, dan gaat het om wie hij is. Kijk, wij zijn gerechtvaardigd, hè, om die twee lijnen van waarheid, die meldt Paulus ook in Romeinen 5. Wij zijn gerechtvaardigd in het bloed van Christus. Dat heeft te maken met onze daden, met ons zondaar zijn, met onze zondige daden, waarvoor hij zijn bloed heeft gegeven, waardoor die zondige daden allemaal zijn weggedaan in feite. Maar als het gaat om het feit wie wij zijn van binnen, wie wij waren van binnen in ons binnenste, wij waren vijanden, ook al bleek dat niet zo snel aan de buitenkant, maar dat is wat wij waren. En daarvoor is de zoon in de dood gegaan. Door de dood van de zoon zijn wij als vijanden met God verzoend. Dus dat zijn twee verschillende lijnen van waarheid. En als u die begrippen dus meeneemt, hè, als u daarover nadenkt, dan ziet u dat dat van vijand veranderd worden in vriend, dat gaat dieper dan zondige daden die wij, laten we zeggen, aan de buitenkant doen, die gerechtvaardigd zijn in zijn bloed, zeker. En dat is zeker heel erg belangrijk, dat is fundamenteel. Maar die waarheid van het feit dat hij de zoon is en door zijn dood ons van vijanden tot vrienden maakt en wij komen in een liefdevolle relatie met God en kunnen dan ook als zonen aangemerkt worden, dat gaat nog veel verder. Want dat heeft met ons binnenste te maken, dan komt er een relatie. Dus daarmee, dat wil ik even aangeven als dingen die bij elkaar horen, waarmee dus het zoonschap van Christus, of de zoonschap van hem, is dus van een hogere orde dan het feit dat hij de gezalfde is. Als de zoon werd hij als eerste schepping, als eerstgeborene, uit de vader voortgebracht. En dat is... dat is van de hoogste orde, want dat is het allereerste als je van een begin wil spreken, maar dat is van het allereerste begin wat ver lag voor Genesis 1 vers 1. Dus dan spreken we wel met elkaar over zaken die heel ver teruggaan tot het allerprilste begin. En natuurlijk fundamenteel is dat alles uit God is. Alles is uit die ene bron, God de Vader, voortgekomen en als eerste de zoon, en in de zoon werd die hele schepping, al die schepselen, waren eerst in hem aanwezig, om het zo maar te zeggen. Dus dat zijn dingen die goed zijn om te beseffen als we met elkaar spreken over die uitdrukking, de zoon van God, waar we het hier over hebben. En deze dingen zijn, denk ik, voor ons als gelovigen belangrijk om te beseffen, om te weten, niet alleen, maar om te beseffen met ons hart, met ons binnenste, dat we dat ook gaan erkennen. Wie hij is. De erkenning van de Zoon van God. En daar willen we toch nog wat dieper op ingaan, want het is dan niet alleen het erkennen van hem, onze Heer, als de Zoon van God. Maar dat heeft natuurlijk ook alles te maken met het beter kunnen verstaan van ons eigen zoonschap. Daar heeft het ook mee te maken natuurlijk. En dat is niet alleen iets wat wij zouden weten. Natuurlijk, dat we moeten het eerst horen, hè, want geloof komt door horen. Dus we moeten dat eerst horen en daarover bidden dat de Heer ons door zijn geest dat doet verstaan. En dat is een voortdurend gebed. Om de geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. Die geest hebben we nodig, die bijzondere toedeling van de geest. Anders kunnen we deze dingen niet in de diepte gaan verstaan. En dat wij overgezet zijn in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde, dat wil dus zeggen dat als het dan in het vervolg gaat over de schepping, dan kunnen we iets daarvan gaan beseffen dat die hele schepping, dat al die schepselen, van het allereerste begin af aan met liefdebanden met God verbonden zijn die onverbrekelijk zijn. En dat daar in de loop van de tijd allerlei dingen gebeuren en dat wij als schepselen eerst in aanzijn komen, dat we als mens geboren worden en dat we eerst door een periode van onwetendheid, van duisternis, van zonde enzovoort, dat we eerst door zo'n periode heen gegaan zijn voordat we het licht van zijn woord in ons hart kwam en wij konden gaan zien wie de zoon is en wie de vader is en dat hij als een geweldig liefdevolle vader voor ons is, daar moesten we eerst allemaal doorheen gaan. Maar we waren ons helemaal toen niet bewust. En dat worden we ons nu achteraf een beetje bewust, dat wij al die tijd waren wij al met onverbrekelijke liefdesbanden met de Vader verbonden. Zonder dat we ons dat bewust waren. Alleen, Vader werkt met contrasten, hij werkt met duisternis, hij werkt met licht, hè, om ons licht te doen verstaan. Hij werkt met haat, om ons de liefde te kunnen doen verstaan. En al die dingen, vul het maar in, hè. Al die contrasten, daar werkt God mee. En dat is om duidelijk te maken wie hij zelf is. Zodat wij ook kunnen groeien in de erkenning van wie hij zelf is. Hè? Dat zijn belangrijke dingen. En daar is juist dat hij de zoon is, zo heel wezenlijk in. En daarom wordt dat zoonschap van hem ook zo bestreden aan alle kanten. Dat heeft natuurlijk te maken met de tegenstander, met de tegenwerker die zijn zoonschap wil bestrijden. En allerlei trucs en listen en lagen, hè, daar hebben we van gelezen, hè, de methodeia, hè, dat woord wordt gebruikt, hè, de arglistigheid door list, de stelselmatigheid van de dwaling, we hebben het allemaal gelezen. Hè. Dat heeft allemaal te maken met het niet willen erkennen dat hij de Zoon van God is. Want dat houdt tegelijkertijd in dat die tegenstander, ja, die zal straks ook de knieën gaan buigen natuurlijk. Maar dat wil hij nu nog niet, is nu nog weer spannend tot en met. De erkenning van de Zoon van God. En wat betekent dat dan voor het zoon zijn van onszelf? Want de erkenning van de Zoon van God houdt tegelijkertijd in dat wij ook iets beter gaan verstaan wat het betekent dat wij zelf ook zonen zijn. Dat we niet alleen gelovigen zijn, dat zijn we zeker, maar we zouden ons meer en meer bewust worden dat wij zonen zijn van God. En wat dat inhoudt, wat dat voor een status is en wat dat ook betekent voor onze praktijk. Dat is natuurlijk, dat heeft allemaal met elkaar te maken, met die erkenning. Kijk, een kind in Israël was het zo, een kind had automatisch bepaalde voorrechten. Een kind werd in Israël geboren in een familie. En die familie had dan bepaalde lotdelen. En die, u weet wel, dat werd door Jozua toen ze het land binnentrokken. Weet u wel, aan de overkant bij Jericho gingen ze door de Jordaan, trokken ze het land binnen onder Jozua. Een prachtige uitbeelding van de grote Jozua, die later, en misschien wel binnenkort, binnen enkele tientallen jaren, stel ik me zo voor, dat Israël, het gelovige Israël dan, opnieuw onder de grote Jozua, op diezelfde plek het land zal binnentrekken. Met het gelovige overblijfsel, zeg maar, het land binnentrekt en hij als de koning der koningen daar zijn koninkrijk gaat vestigen. Dat gaat ook gebeuren. Die hele geschiedenis van Jozua, zoals die daar opgetekend staat in boek Jozua, is daarin profetisch natuurlijk. En toen kregen ze door loting het land toebedeeld, want in Israël geldt, wat in Spreuken staat, dat het lot wordt geworpen in het lot wordt geworpen in de schoot, of wat is het, een bepaald zakje of zoiets. Daarin werd het lot geworpen, maar de uitkomst ervan is van Jahwe, dat zegt Spreuken. Het lot wordt geworpen, maar de uitkomst is van Jahwe. En zo was het ook bij Israël natuurlijk, toen zij het land binnentrokken. Toen kregen ze allemaal door loting een stukje land toebedeeld. Iedere familie, iedere stam, iedere familie kreeg door loting toebedeeld. En ook in die families weer onderling, kleinere stukjes land, werden allemaal door loting toebedeeld. Vandaar dat we heel eigenwijs het woord lottoedeling in onze vertaling handhaven en wegblijven bij het woord erfenis. Omdat het woord erfenis roept een verkeerde gedachte op. Een niet schriftuurlijke gedachte. En kijk, die stukjes land die werden ieder jaar weer door loting ook nog eens een keer binnen de families enzovoort toegewezen. Dus dat was een voortdurende herinnering aan de Israëlieten, aan de zonen van Israël. Ieder jaar werd er geloot en ieder jaar kregen ze van Jahwe weer dat stukje land. Dus elke keer werden ze daar aan herinnerd. Ja, dat land wat wij hier mogen bewerken. En Israël was een agrarische samenleving en zij leefden van de opbrengsten van het land. Dat was dus van Jahwe. Want het land is natuurlijk van Jahwe, staat in Leviticus. Het land is van mij, zegt de Heer. Het is mijn huis. En daar zet hij Israël in, bij gelegenheid. Maar het land is van hem, zoals de hele aarde van hem is. Dat is allemaal heel eenvoudig. En als u door loting, daar wordt een behoorlijk stuk aangeweid ook in die nieuwe brochure Het Geheimenis Babylon. En daarom spreek ik er misschien wat langer over, omdat ik daarmee bezig ben geweest. Maar daar, het is heel boeiend om dat te lezen. In verband juist met het geheimenis Babylon is het belangrijk om dat te weten hoe dat zit. Met die lottoedeling. Dat Israël het land door loting kreeg toebedeeld. En die kinderen die kregen dan, die groeiden dan op. En de dienstplichtleeftijd was volgens de Torah ongeveer bij 20-jarige leeftijd. Want dat blijkt uit Numeri 1. Dan waren ze geschikt, er waren ze voldoende gegroeid, geschikt om in het leger te gaan van Israël. Want er moest natuurlijk steeds strijd geleverd worden. Dan staat er nummer 1, alle van de zonen van Israël die geteld waren, allen die met het leger uittrokken in Israël naar hun familie, van 20 jaar oud en daarboven. Allen die geteld waren, waren 603.550 man. Dus dat was nogal wat ook uitgetrokken was uit uit Egypte, dat was nogal wat, maar dat is dus bij 20-jarige leeftijd. Dus bij 20-jarige leeftijd waren ze voldoende gegroeid om in het leger te gaan. En in de Torah, in Leviticus 27, werd dan ook de waarde bepaald van een man in Israël van 20 tot 60 jaar was de waarde 50 sikkels. En van een vrouw was dat 30 sikkels. Nou, moet het zelf maar nalezen, Leviticus 27 wordt dat gezegd. Hè? Maar dat zegt iets over dan volwaardig man zijn, als het gaat om het leger, hè? Volwaardig man zijn om in het leger te kunnen gaan, 20 jaar. Maar in wezen was de werkelijke volgroeide leeftijd waarschijnlijk 30 jaar. Dus dan gaat het niet alleen om fysiek, maar ook mentaal. De volwassen leeftijd was 30 jaar. En we zouden misschien daaraan kunnen denken bij de Heer, want die begon zijn bediening te midden van Israël toen hij 30 jaar oud was. En in de brieven van Paulus is het zo dat als we het hebben over leeftijd, dat een oudere, of wij zeggen dan een oudste, een presbyteros, kon pas op latere leeftijd, dus niet bij 30 jaar, maar later, na veel ervaring, geestelijke ervaring te hebben opgedaan, kan iemand eventueel aangewezen zijn of aangewezen worden te midden van gelovigen als een oudste. Dus dat zou niet een neofiet zijn, een pas geplante, een nieuw geplante, maar dat zou iemand zijn die heel wat ervaring heeft en daarom ook ouder, hè, oudste, presbyteros. Dat is ook niet iets van democratie, hè, dat doen we in het lichaam van Christus, doen we dat niet door stemming, door allemaal briefjes in te leveren van ik stem op die en ik stem op die en die van de meeste stem heeft, de Tweede Kamer is dat, hè, geloof ik, de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. Zoiets, hè? Die leden worden allemaal door stemmingen aangewezen. Hè? Maar in de gemeente, het lichaam van Christus, is dat niet zo. Daar werkt het anders. Daar doen we geen stemming door briefjes. Er worden ook geen kandidaten voorgesteld waarop je vervolgens kunt stemmen. Maar dat blijkt vanzelf. Als je met elkaar bezig bent, dan wordt vanzelf duidelijk wie daar de oudsten of ouderen zijn, te midden van de gelovigen. Zo werkt dat, hè, in het lichaam van Christus. En dat is dus anders dan hoe het in de wereld gaat, hoe het volgens organisaties gaat. Maar goed, de Heer zelf organiseert zijn eigen lichaam. Dat is dus iets geestelijks, dus wij kijken niet op die manier naar oudsten. Maar goed, dat even terzijde. Israël onder de wet. Wat was de situatie van Israël onder de wet? Toen waren zij nog slaaf, toen waren zij nog kind. Dat was een periode van onmondigheid, zegt Paulus in de Galaten brief. En toen waren zij nog, hè, Israël was in die oude situatie, toen ze nog kind waren, toen hadden ze nog een kindgeleider nodig, een pedagoog dus, hè, volgens het Griekse woord, hadden ze nodig, om hen aan de hand te nemen en hen te brengen tot volwassenheid. Ze waren in een periode van onmondigheid, totdat het geloof kwam, met andere woorden, totdat de Christus kwam, totdat Jezus Christus kwam, en toen pas konden zij, waren zij in de mogelijkheid om die onmondigheid te verlaten en in het zoon zijn te komen. Maar het zoonschap, Paulus die noemt allerlei rijke zegeningen van Israël in Romeinen 9, u kent dat rijtje wel, want van hen is de wetgeving of de wetplaatsing en de verbonden en de beloften enzovoort, dat is allemaal van Israël en dat is nog steeds van Israël. Of tenminste, dat heeft de Heer, ik moet het beter zeggen, dat heeft de Heer aan Israël gegeven. Dat geeft de Heer aan Israël, al die zegeningen die Paulus daar noemt. En hij noemt daar onder andere het zoonschap. Oftewel, letterlijk gezegd, vanuit de grondtekst, zoonplaatsing. Of de plaats van zoon. Hiothesia. En hun zoonschap, daar zijn ze nog niet in. Daar komen ze straks wel in het koninkrijk, als zij hun functie gaan uitoefenen in hun zoonschap ten opzichte van de volkeren. Pas dan komen ze werkelijk in het zoonschap als plaats van zoon. Dan zal dat ook aan de wereld hier op aarde duidelijk zijn. Dan, hè? En tot die tijd is dat ook niet het geval. Het zoonschap betekent, hè, vanuit de schrift, betekent zoonschap het uitoefenen van waardigheden. En die waardigheden die God aan Israël gegeven heeft, die kunnen ze pas uitoefenen, niet onder de wet, niet onder het oude verbond, want dat hadden zij immers verbroken, maar en ook niet onder een of ander religieus systeem, want dan zit je nog steeds met de grondregels van de wereld, hè, de stoichia, de grondregels van de wereld, daar zit je dan nog steeds mee. Nee, zij zouden onder dat nieuwe verbond, waarin de Heer zegt, ik zal, dan pas, dan komen zij in hun zoonschap en dan zullen zij daadwerkelijk dat zoonschap ook uitoefenen hier op aarde te midden van de volkeren. Dan gaan ze hun waardigheden daadwerkelijk, die God hen gegeven heeft, ook uitoefenen. En onder een beeld is dat, die 1000 jaar, dat weet u wel, is de bruiloft van het lammetje. Hè? Lammetje in Openbaring, ja, lammetje wordt altijd het verkleinwoord gebruikt. Dus we moeten het hebben over de bruiloft van het lammetje. En dat zal in de komende 1000 jaar zijn beslag gaan krijgen. Dan zullen zij hun waardigheden gaan uitoefenen. En daarna ook op de nieuwe aarde, dan nog in grotere volheid, om het zo maar te zeggen. En dan is ook hun priesterschap voorbij, want dan woont God zelf te midden van de mensen. Hè, dan tabernakelt of tent God zelf te midden van de mensen op de nieuwe aarde. Dus dan hebben zij alleen hun koningschap nog wat zij uitoefenen daar. Maar dat is zoonschap. Dat heeft dus te maken met het daadwerkelijke uitoefenen van de waardigheden als zoon. Dus dat gaat iets verder dan alleen het besef dat je een zoon bent. Zoonschap is meer. En dat is waar Paulus het over heeft in de Efezebrief ook. Hè. De zoonplaatsing, wij zien die term in, u ziet het hier op de teksten, Romeinen 8, Galaten 4 en Efeze 1. En zoonplaatsing is meer dan wedergeboorte. Hè, met wedergeboorte dan ben je bij Israël, dan ben je bij Nicodemus, die dat niet begreep waar de Heer het over had. Maar Israël zal als volk in de wedergeboorte zijn, wedergeboren zijn in de komende 1000 jaar. Maar dat is hier op aarde en dat is nog steeds in de oude schepping. En voor ons geldt die zoonplaatsing, daar zit aan vast dat wij nu al in Christus een nieuwe schepping zijn. We zijn geestelijk gezien nu al een nieuwe schepping in hem. En als zodanig kunnen wij ook aangemerkt worden als zonen. Hè, niet alleen als kinderen, maar zonen. En zoon, en dat is wel een bijzonderheid, hè, in het Midden-Oosten was dat ook het geval, kon ook via adoptie verkregen worden. Via adoptie. Ja, wij zeggen dan adoptie, maar goed. Ik zal u een hint geven, Abraham, Eliezer. Zal deze Damaskener Eliezer mijn zoon zijn, zegt Abraham dan. Hij had nog geen echte nakomeling, hè, van Abraham en Sarah, nog geen nakomeling. Dus Abraham zei, zal deze zoon van mij, zal dat dan Eliezer zijn, mijn dienstknecht? Nee, de Heer liep anders later, maar op dat moment kon Abraham nog zeggen dat mogelijk Eliezer in dat zoon zijn zou kunnen komen. Maar goed, dat is een bijkomstigheid. Hè? Zoonschap, dat wil zeggen, dat zijn de hoogste waardigheden. En ons zoonschap spreekt ook van onze relatie met God. Wij zijn geen zonen van Christus. Wij zijn geen zonen van hem, wij zijn geen zonen, hè, hij is onze Heer. Maar wij zijn geen zonen van Christus, wij zijn zonen van God. Dat wil zeggen, zoon heeft te maken met onze relatie met God. Dat staat ook in het gedeelte van de Efezebrief, dat wij zoonschap hebben als het gaat om onze relatie met God, hè, Efeze 1. Als u de structuur van de Efezebrief erbij pakt, dan kunt u dat zien. Hè. Opdat wij het zoonschap ontvangen, als we even heel snel die teksten heb ik hier even onder elkaar gezet, omdat mogelijk daar ook een opbouw in zit. In de Galatenbrief, dat is een van de eerste brieven die Paulus schreef, daar heeft hij het in Galaten 4 over, opdat wij het zoonschap ontvangen. opdat wij het zoonschap ontvangen. Dus met dat opdat, dat is nog, dan weet u wel, dan komt er een aanvoegende wijze in het Grieks. En dan opdat wij het zoonschap ontvangen. Dus daar zit nog, zou je kunnen zeggen, ja. Maar in Romeinen gaat het een stapje verder. Wij hebben de geest van het zoonschap ontvangen, zegt Paulus daar. En als zonen verwachten wij, wij verwachten het zoonschap, de vrijkoping van ons lichaam. En dat is een hint. Want als ons zoonschap te maken heeft met de vrijkoping van ons lichaam, dan hint Paulus daarop dat wij als volledig lichaam van Christus pas ten volle in ons zoonschap komen op het moment dat ons lichaam wordt vrijgekocht. En dat is bij de bazuin. Dus dan komt dat zoonschap echt volledig aan de orde. Terwijl we nu al een beetje, laat maar zeggen, een prelude ervan meemaken. En dat we daarin ook groeien. Want dit gedeelte in Efeze 4 gaat over groeien. Dit zijn allemaal kleine, hele kleine bouwsteentjes die we nodig hebben voor onze groei. In dat besef te groeien. En in Efeze, dan ben je dus een stap verder dan de Romeinen. Daar wordt gezegd dat wij in liefde, let op, in liefde, en dan gaat het direct over ons zoonschap. Ziet u dat het weer met die liefde te maken heeft? In liefde het zoonschap in Christus Jezus, daartoe zijn wij tevoren bestemd. En nu komt er in Efeze komt dus een diepere waarheid naar voren, die nog niet in Romeinen werd gemeld, namelijk dat wij tevoren bestemd waren. Niet alleen in Christus uitgekozen voor de nederwerping van de wereld, maar we waren tevoren bestemd tot zoonschap. Dat wil zeggen, wij waren tevoren bestemd niet alleen om nu onze redding te weten, nee, wij waren tevoren bestemd om straks ons zoonschap daadwerkelijk te gaan uitoefenen, heeft te maken met onze functie, iets wat wij gaan doen. Nu al, maar straks in volheid in de toekomst. Zoonschap. En dat is, en daarin zie je dat in Efeze de hoogste onthulling gegeven wordt, ook als het gaat over ons zoonschap. Want dan gaat het ook over te midden van de hemelingen, waar Pieter onlangs over gesproken heeft. En als u dat nog niet gehoord heeft, dan zou ik u aanraden om dat nog eens na te luisteren in Papendrecht. Te midden van de hemelingen. Dat is belangrijk, dat we dat goed beseffen, dat dat onze toekomst is, dat dat onze plaats nu al is. En, want dat heeft alles te maken met de vervulling van ons zoonschap, van ons zoon zijn. Zoon van God zijn, dat houdt in het lijden. En dan komen we aan groei, dan komen we aan voorbereiding, dan komen we aan toebereiding, dan komen we ook aan het groeien tot gerijpt man, waar het hier over gaat in Efeze 4, dat heeft er allemaal mee te maken. Maar in verband met het feit dat hij de zoon van God is, toen hij hier op aarde was, werd beleden bij zijn doop al, deze is mijn zoon, de geliefde in wie ik mij welbehagen heb. Maar dat zoon van God zijn hield ook in lijden met een lange ei. En in het proces, wat in feite natuurlijk een fars was, dat was helemaal geen serieus gerechtelijk proces, helemaal niet, integendeel. Maar dat was alleen maar iets om hem te kunnen veroordelen, want daar was men op uit. En toen ging het ook om die vraag, toen hij voor Caiaphas de hoge priester stond, zeg jij dat jij de zoon van God bent, de gezegende? Zullen we even met elkaar lezen, Matteüs 26, vers 63. Want daar ging het om in zijn veroordeling. Want toen werd hij beschuldigd, ten onrechte natuurlijk, door hoge priester Caiaphas van lastering. Matteüs 26, vers 63. En we lezen even met elkaar vanaf vers 62. En de hoge priester stond op en zei tegen hem, antwoordt u niets, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Dus u ziet dat het hier om ging, hè? gaat hij zeggen dat hij de Zoon van God is? En dan zegt de Heer wel iets. Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd. Maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten aan de rechterhand van de kracht van God en komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft gelasterd. Waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn lastering gehoord. Er waren eerst valse getuigen gekomen en nu zei de Heer in feite, ja, Caiaphas, je hebt het gezegd. Ik ben de Zoon van de gezegende, ik ben de Zoon van God. En dat vatte de hoge priester op als lastering in zijn verblinding en in zijn haat. En dat leidde ertoe dat de Heer veroordeeld werd tot een ongelooflijk lijden, de dood van het kruis. Maar tot en met dat ook is hij gehoorzaam geweest. Hè? Hij is gehoorzaam geworden tot de dood, ja zelfs tot en met de dood van het kruis. En zover is hij gegaan. Hoe? Of in welke hartsgesteldheid? In liefde tot de Vader. En in liefde ook voor ons. Voor u, jou en mij. Voor ons persoonlijk ook. Uit liefde heeft hij dat gedaan. En zover is hij gegaan. Maar het bevestigen van het feit dat hij de Zoon van God is, dat bracht de hoge priester toe om hem te veroordelen onder een valse aanklacht van lastering. Maar dat leidde er wel toe dat hij gekruisigd werd. Dat hij daadwerkelijk aan dat vloekhout genageld werd. Zoals het ook moest zijn. Natuurlijk, er was vervulling van wat vader had voorzegd en wat bedoeld was. En zo zien we dat ook in verband met zijn zoon zijn in Hebreeën 2. Laten we het ook even met elkaar lezen. Hebreeën 2. Waarin de Hebreeën schrijver al vanaf het eerste vers van hoofdstuk 1 uitgebreid over hem spreekt, hè, over de Heer spreekt, als de Zoon, want het gaat vanaf vers 1 over de Zoon. Hij heeft in 1 vers 1, hij heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken in de Zoon. En daar gaat het hele eerste hoofdstuk over en daar gaat de Hebreeën schrijver dan verder over in hoofdstuk 2. En dan even voor nu vanaf lezend vers 9. Maar wij zien Jezus. Hè, nu zien we echter nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hem is dan de Heer Jezus. Hè. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Of gekranst eigenlijk staat er, bekranst. Die voor korte tijd minder dan de boodschappers geworden was. Vanwege het lijden van de dood. Opdat hij door de genade van God voor allen de dood zou proeven. He, dus hier wordt in verband met het feit dat hij de Zoon is, he, waar de Hebreeën vanaf het eerste hoofdstuk al van spreekt, wordt hier gesproken over het lijden van de dood. Zoonschap, zoon zijn, heeft te maken met lijden. He, dat mogen duidelijk zijn. En zo ook in Hebreeën 5, we bladeren even door naar hoofdstuk 5. En dan lezen we even met elkaar vanaf vers 5 ook. Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer gegeven om hoge priester te worden, maar hij die tot hem gesproken heeft, u bent mijn zoon, heden heb ik u verwekt. Zoals hij ook op een andere plaats zegt, u bent priester voor de aion naar de ordening van Melchizedek. In de dagen van zijn vlees heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden, en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de, ja, dan staat er angst, maar in feite staat er iets van toewijding en grote druk. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Dus hier zien we opnieuw dat verband tussen zijn zoon zijn en het lijden. Zoon zijn van God hier op aarde houdt lijden of brengt lijden met zich mee, zolang het nog geen heerlijkheid hier op aarde is. En ik denk dat die lijn we eenvoudig ook naar onszelf kunnen doortrekken. wij zijn ons bewust dat wij zonen zijn, zo worden wij tenslotte genoemd. He, niet alleen kind, maar zelfs we hebben de geest van zoon zijn ontvangen van hem, de geest van het zoonschap, Romeinen 8. En in verband daarmee, Romeinen 8, in verband met wat Paulus daar mocht onthullen, dat wij de geest van het zoonschap hebben ontvangen, wordt ook onmiddellijk het lijden genoemd. He. Dat is opvallend ook in Romeinen 8, die verbinding tussen die aspecten. Ook ons zoon van God zijn houdt in dat wij samen lijden. Laten we dat ook even met elkaar lezen, Romeinen 8. Romeinen 8. Want jullie hebben, vers 15, want jullie hebben niet de geest van slavernij ontvangen, opnieuw tot vrees, maar jullie hebben de geest van het zoonschap ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. Dat is het geweldig bevrijdende, we hebben de geest van het zoonschap ontvangen, en daardoor niet langer zijn wij in slavernij, op welke manier dan ook, maar we zijn bevrijd geworden, omdat we die geest van het zoonschap hebben ontvangen, en daardoor roepen wij bij gelegenheid Abba, Vader. We mogen hem Abba noemen, we mogen hem Vader noemen. Omdat we immers zonen van hem zijn. Dat is een geweldige bewustwording, maar dat houdt ook in dat wij, zolang wij hier nog in onze vernedering hier op aarde zijn en nog deel hebben aan deze oude schepping, dat wij lijden. Net als deze oude schepping nog steeds lijdt. Zo lijden ook wij. Dat is een weg die wij nu eenmaal moeten gaan. En Paulus die gaat dan verder in vers 16. De geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Dat sowieso. En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook lotdeelbezitters. Lotdeelbezitters van God. En samen lotdeelbezitters van Christus. Wanneer wij... Althans, of indien wij met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Dus samen met hem lijden houdt in ook samen met hem straks verheerlijkt worden. En samen met hem lijden, ja, dat betekent lijden met waarmee? Nou, met het feit dat je zoon bent, dat je hem belijdt, dat de Heer Jezus belijdt als de Zoon van God, dat je hem kent. De waarheid, dat je blijft bij de waarheid, ook dat brengt lijden met zich mee. De Heer Jezus bleef ook bij de waarheid toen hij voor Caiaphas stond, toen hij voor Pilatus stond, bleef hij bij de waarheid, getuigde hij van de waarheid en dat bracht enorm lijden met zich mee. Want de waarheid wordt in deze tijd, dat zeg ik het nog voorzichtig, niet gewaardeerd. De leugen regeert. Hè? En als je dan opkomt voor de waarheid, ja, dan brengt dat lijden teweeg. Dat is in de wereld zo. Mensen die opkomen in de wereld voor de waarheid, die worden volkomen, althans vanuit rechtssystemen gezien, volkomen ten onrechte gevangen gezet. Dat gebeurde niet alleen in communistisch Rusland of in communistisch China of in de DDR, maar dat gebeurt vandaag aan de dag nog steeds. Mensen die opkomen voor de waarheid, die worden op volkomen onterechte gronden, op valse gronden, gevangen gezet en moeten dat ook met alle mogelijke manieren gevangen blijven. Gewoon omdat ze opkomen voor de waarheid. Nog even los van de Bijbel, hè? Los van Gods woord. Zo is het sowieso. Maar helemaal als je opkomt voor de waarheid van Gods woord, gaat u maar vragen aan gelovige mensen die onder een dictatoriaal regime leven. Of die in een land leven waar een andere religie als dictatuur geldt. Dan weet u wel wat ik bedoel, denk ik. Als je daar dus opkomt voor dat Jezus de waarheid is, ja, dan breng je dat lijden en kan je ook de dood, dan kan je ook de dood bezorgen daadwerkelijk. Dus dat lijden is inherent aan ons zoon zijn. En Paulus die zegt dat ook, daar gaat dat stukje natuurlijk verder in Romeinen 8 over het lijden, dat de schepping lijdt, vers 22, want wij weten dat heel de schepping gezamenlijk zucht en gezamenlijk in baresnood verkeert tot nu toe. Dus de schepping lijdt ween, maar dat is omdat er iets geboren moet worden natuurlijk. koninkrijk moet geboren worden. En dat niet alleen, maar ook wij zelf, die de eerstelingen van de geest hebben, ook wij zelf zuchten in onszelf, in de verwachting van het zoonschap, de vrijkoping van ons lichaam. Dus in die verwachting van dat daadwerkelijke, volle in ontvangst nemen van het zoonschap, vrijkoping van ons lichaam, tot dat moment zuchten wij ook met die schepping mee. En hebben wij het ook maken met lijden. Niet alleen lichamelijk lijden, omdat we ouder worden, of omdat we ziek zijn, of wat ook, maar ook geestelijk lijden, omdat wij van hem zijn en van hem willen zijn, en daarbij gelegenheid op aangekeken worden, geminacht worden, ik wil nog niet zeggen gediscrimineerd worden, maar op zijn minst wel geminacht worden, alleen omdat je gelovige bent. Ben je een antiek plaatje? Ben je iemand die, ach ja, dat denkt men dan, hè. En ja, dat is samen lijden met Christus. Dat is als je opkomt voor en blijft bij de waarheid, dat hij de waarheid is. Dat brengt lijden met zich mee. En het lijden in het opvoeden, en dat is natuurlijk iets wat de Heer doet, hè? Wat hij niet alleen bij zijn eigen zoon deed. Hebreeën 12, gaan we weer naar de Hebreeënbrief. Hebreeën 12. En dan vanaf vers 5, want jullie zijn de vermaning vergeten waarmee jullie als zonen worden aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing of de opvoeding van de Heer niet gering en bezwijk niet als je door hem terechtgewezen wordt. Opvoedende werk van de Heer in ons leven. Want de Heer bestraft of voedt op wie hij lief heeft. En hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Dus als we zonen zijn, dan moeten we niet verbaasd zijn als we in ons leven, die geeseling, dat heeft te maken met heftige prikkels, daarmee, heftige prikkels. Geeselen was in die tijd, werd gedaan met een geeselwerktuig waar nogal behoorlijke prikkels aan zaten. En die dan kwamen dan op je rug en dan werd je tot bloedens toe opengeslagen. Zo, hè, dat beeld gebruikt de Hebreeënschrijver hier dan. Dat wij, als de Heer dat nodig acht, en wij zijn zonen, we zijn geen bastaards, dan als de Heer dat nodig acht, dan zet hij in ons leven een stuk opvoeding in. Dat kan. Dat is opdat wij, omdat wij zonen zijn en opdat wij groeien naar dat zoonschap toe. Dat heeft te maken met groeien ook naar waar we nu in Efeze 4 mee bezig zijn, het groeien naar gerijpt man. Dat is een beeld dat Paulus natuurlijk gebruikt, die bewoordingen, maar om aan te duiden dat het een groeiproces is, waar we een hele ontwikkeling, waar we uiteindelijk tot een stuk volwassenheid, tot een stuk geestelijke rijpheid komen. Dus het lijden in de opvoeding als zonen. Dat is wat ouders bij kinderen ook doen. Dat kan soms voor de kinderen niet zo fijn zijn. Als ze opgevoed worden, laat ik het zo maar zeggen, als ze opgevoed worden, dat ervaren ze niet altijd als fijn, maar later zullen ze daar toch dankbaar op terugkijken en zullen zien en begrijpen waarom het was. En dat het eigenlijk toch wel achteraf gezien goed was. Maar dat hebben wij ook ten opzichte van God, dat wij door situaties heen gebracht worden waar God ons in brengt, waar we in terechtkomen. Tegen wil en dank misschien, maar we komen in situaties terecht waarin we het heel erg moeilijk hebben. Waarin we heel erg dat prikkelende, zeg maar, van die opvoeding van God ervaren. En daarin is God bezig ons op te voeden als zonen. Ja, en dat is een hele goede zaak, zegt de Hebreeën schrijver. Dus ja, als dat vanuit het woord zo is, dan is dat een hele goede zaak. Hè? En dat is niet altijd voor ons in de ziel niet altijd prettig om te ervaren misschien. Maar het is wel de weg die God met ons gaat. En we zullen achteraf zien dat het allemaal precies paste in zijn geweldige plan. Hè? Goed, ik stel voor dat we even pauzeren met elkaar, want het is alweer de hoogste tijd, zie ik.